Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
The choices before us were difficult, particularly in relation to the Northern Ireland backstop.
The British government has taken today, this evening, its responsibility.
But the collective decision of cabinet was that the government should agree the draft withdrawal agreement.
I have a silly walk, and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
Lijkt nu een belangrijke stap onderweg, maar ik kan echt nog niet voorspellen of het hiermee gedaan is.
The Brexit Secretary Dominic Raab has resigned. This is seismic news.
With government backing, I could make it very silly.
If nothing extraordinary happens, we will hold a European Council meeting. If nothing extraordinary happens.
Am I going to see this through? Yes. Because of the man
down there. Welkom bij deze extra editie van Boekestein en de Wijk over onze favoriete geopolitieke sitcom, de Brexit. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Speciale gast voor deze speciale podcast is onze eigen Europa-verslaggever Jesse Pinster. Dag Jesse.
Hey Hugo.
Hoe is het humeur in vazalstaat Engeland, onze nieuwe Europese kolonie vandaag?
Nou, er zijn nog geen ministers verdwenen volgens mij. Dus dat, het is een hele rustige dag. Het is een hele rustige dag.
Ik heb hier meer van, hoor. Het is een rustige dag.
Premier May heeft haar deal verdedigd tegen haar ministers in het parlement. Hoe zit het met de backstop? Ja, hoe gaan we dit even doornemen?
Nou ja, weet je, gisteren ging ze nog eventjes staan om de pers bij te praten, Theresa May. Dat kan ze niet, want ze geeft geen antwoorden op de vragen die daar eigenlijk gesteld worden. Maar het zag er in ieder geval wat vrolijker uit dan de dag daarvoor, toen ze de toestemming van haar kabinet hakken over de sloot had gekregen. Toen stond ze er toch een beetje bij, zoals volgens mij Politico omschreef van. Ze zag er nog net iets blijer uit dan je eruit ziet als je kat hebt dood zien gaan. Ze is er nog. Het is een taai.
Ja. Arend-Jan, jij hebt ook genoten weer gisteren, hè?
Nou ja, in het parlement was het natuurlijk ongelooflijk, hè? Van dat de backbenchers hebben een uur lang hebben haar dus gegrild. En die arme May, die kan er eigenlijk helemaal niet zoveel aan doen. Want de structurele omgeving waarin ze opereert is hopeloos, hè? De Remainers willen die soft Brexit helemaal. Die willen gewoon helemaal geen Brexit. Die gaan dus tegenstemmen. De DUP, die unionisten, dus de Noord-Ierse protestanten, willen dit ook niet. En de linkse Scottish National Party willen het ook. Dus ze zit dus gewoon met een afschuwelijke meerderheid tegen haar plan.
Ja, het cynische is dat de voor- en tegenstanders van de Brexit, die hebben nu allemaal redenen om tegen dit plan te staan, ja, te stemmen. Dat is lastig.
Ja.
Wat zijn nou de belangrijkste aspecten waar we hier naar moeten kijken uit die 500 pagina's die tussen Londen en Brussel is bekonkeld?
Nou ja, dat heeft te maken met de vraag: wanneer krijgt het Verenigd Koninkrijk zijn soevereiniteit weer terug? Dat is eigenlijk heel simpel gezegd wat er aan de hand is. Dus in ieder geval dragen ze nog in alles mee tot 31 december 2020.
Dat is die overgangsperiode.
Voor die datum, hè? Moet er een verdrag zijn, een echt verdrag. Dit is alleen maar een soort scheidingsactie die nu is getekend. En dan moet nu alles op papier worden gezet hoe dan de toekomstige relatie wordt vormgegeven. Die periode die kan worden verlengd. En in die verlengingsperiode moet worden voorkomen dat er harde grenzen komen tussen Noord-Ierland en Ierland. Want als dat gebeurt, dan explodeert waarschijnlijk Noord-Ierland in je handen en dan is er een vrij grote kans dat je de burgeroorlog daar terecht kan. Dus wat is er bedacht? Ik moet zeggen, het is ook wel knap allemaal gedacht, hoor. Ik bedoel, hoe die juristen dat doen, ik heb daar wel grote respect voor, hoe je het voor elkaar krijgt. Maar wat er in ieder geval heel kort gezegd bepaald, is dat in de periode na 31 december 2020 het Verenigd Koninkrijk nog steeds lid blijft van de douane-Unie en onderdelen van de vrije markt. En dat betekent, dat is het grote probleem, dat zij nog steeds moeten betalen aan de Europese Unie. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk gewoon, en dat is in de ogen van de Brexiteers natuurlijk onacceptabel dat ze nog steeds moeten doen wat Brussel van ze vraagt.
Geen handelsverdragen met derden kunnen sluiten.
Exact, dat is een hele belangrijke wat jij zegt, Arend Jan. En het aardige is, er is geen eindtermijn vastgesteld. Ja. Want we weten uit de praktijk dat dit soort onderhandelingen over die verdragen... Kijk naar wat er gebeurd is met Japan,
Noorwegen.
Canada,
ja.
Oekraïne. Dat duurt gewoon 5 tot 7 jaar. Dus mijn inschatting is dat die periode gewoon tot 2025 minimaal zal blijven doorgaan. Ja, weet je, als je take back control wil hebben, ja, dan ben je niet van plan om tot 2025.
Ze zijn nu eigenlijk slechter af.
Ik kan me
dan,
het goed voorstellen
Europese
dat die Brexiteers
Unie
willen zeggen: bekijken, maar ik wil dit gewoon niet.
Ja. Wat Rob hier beschrijft, is inderdaad die backstop. En er zit nog één puntje wat ik daar aan toe wil voegen. Want ze blijven inderdaad als volledig Verenigd Koninkrijk in die douane-Unie. Alleen, er zijn dus nog wat extra regels die inderdaad richting die interne markt gaan. Alleen die gelden net iets meer voor Noord-Ierland dan voor de rest van het Verenigd Koninkrijk. Waardoor je niet heel veel grenscontroles kijkt. Maar als je met een kip van Liverpool naar Belfast wil, dan moet die wel gecontroleerd worden. En dat ligt natuurlijk verschrikkelijk gevoelig binnen de Britse politiek. Zeker in Noord-Ierland, maar eigenlijk voor de rest ook. Want die zeggen, ook al is het alleen maar een kip, er zijn grenscontroles. Dus ja, onze soevereiniteit, de integriteit van het Verenigd Koninkrijk wordt hiermee aangetast.
Ja, en om het dan nog erger te maken, en je moet dus die brief lezen van Dominic Raab, de Brexit-onderhandelaar, die kennelijk geen echte onderhandelaar was, want anders was hij niet opgestapt, want dan was hij toch volledig verantwoordelijk geweest voor het onderhandelingsresultaat.
Nee, dat was
dus
inderdaad
die is
niet
gewoon ingehaald, links en rechts door mij. Maar Raab die zegt van het probleem is van het toekomstige verdrag dat moet worden uitonderhandeld, is dat wat we hebben besloten voor die in het kader van die backstop, dat dus het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de douane-Unie en onderdelen van de interne markt, dat is uitgangspunt voor het toekomstige verdrag. En dat betekent dat we geen echte vrijheid terug kunnen krijgen. En daar zit dat heeft hij zo op papier gezet. En dat is zijn fundamentele punt. En realiseer je, en daarom is dit zo virulent wat er gebeurt, dat het een ideologische lading begint te krijgen. Wat hier tegenover elkaar staat, dat zijn aan de ene kant de mensen die gaan voor multilateralisme. Die zeggen, we moeten worden ingebed in internationale organisaties zoals de Europese Unie. En de anderen zeggen van nee, dat willen we niet. En we gaan totaal voor vrijhandel, want dat is goed voor het Verenigd Koninkrijk. Dat is onoverbrugbaar, die twee visies. Ja.
En het gekke is, als je erover nadenkt, er zijn zoveel lagen in die debatten. We hebben het net uitgelegd aan de luisteraar van dat er zijn dus drie partijen die deal van May niet gaan steunen. De Schotten, de Noord-Ierse protestanten. En trouwens, Labour steunt het ook niet. Hè? Want Labour wil gewoon May weg hebben, dus die gaat helemaal niks steunen. Tegelijkertijd is het zo dat de meerderheid van de Britse bevolking en eigenlijk ook de meerderheid van het Britse parlement vinden op zichzelf genomen een soft Brexit. Dus als je eruit gaat, maar dan wel op een nette manier. Ze begrijpen heel goed dat dat te verkiezen is boven een harde Brexit. Mm-hmm. Een harde Brexit is net een rapport van de IMF uit. Dus dat is een betrouwbare bron. Hè? Nou, als je dat dus gaat doen, dan gaat de komende jaren verliest Engeland 6% van het BNP. Nou, wat we nu moeten hopen in dit ongelooflijk moeilijke proces is dat toch mensen gaan beseffen, ja, dan liever toch maar die meedeal dan een keiharde Brexit. Hè? Want dat, kijk, als dit helemaal misloopt, hè, als er een leadership contest komt en dat gaat het worden, dan moet je op een gegeven moment toch wel je knopen gaan tellen, Hugo, en zeggen van, gaan we dit nu echt zo doen? Ja. Michael Heseltine.
Ja, daar heb je gelijk in. Maar dan zullen heel veel mensen denken van, waarom zijn we in godsnaam hieraan begonnen?
Ja.
Want dan komt er uiteindelijk, zeg maar rond 2025, komt er een deal uit de bus.
Dat we blijven.
Waarbij,
zonder invloed.
Dan wordt het een soort Noorwegen.
Ja.
Of een soort Zwitserland. Je mag wel meebetalen. Want overigens, na 2020 moeten ze ook gewoon rustig meebetalen. Er staat in narraat over wat je eigenlijk doet. Ja. En welke opbrengst je hebt uit de Europese Unie. Maar ze moeten gewoon mee blijven betalen. En dat zal dan ook door blijven gaan naar 2025. Dus dan krijg je inderdaad de Noorse situatie. Als je met de Nooren praat, die zeggen van, ja, we zijn eigenlijk lid van de Europese Unie. We moeten betalen, maar we hebben geen flikker te zeggen.
Jesse, hoe gaat het nu procedureel verder? Dus voor volgende week is er een top in Brussel afgesproken.
Ja,
en wat gebeurt er dan ondertussen in Londen?
Dan blijft het zagen aan die stoelpoten gaat waarschijnlijk voorlopig door. Maar eerst nog niks. Er gebeurt de hele tijd iets, maar er staat niks gepland. Je krijgt nadat de regeringsleiders er mee akkoord gaan, en daar zitten ook nog wel wat haken en ogen aan. Dat moet dan volgende week zondagochtend gaan gebeuren in Brussel.
Visserij.
Dan krijg je daarna nog eens dat het naar het Brits parlement moet gaan, ook het Europees parlement.
En dat half december gaat dat, denk ik.
Maar kan er dan? Er is ook nog een mogelijkheid van een motie van wantrouwen tegen mee, hè?
Die loopt ook nog. Maar dat is dan binnen haar eigen partij.
Jacob Rees-Mogg heeft het gedaan. Maar je hebt dus 48 members of parliament moeten dan een brief sturen. Die gaat ook naar een kluisje toe. En er zijn 18 publiek, vertelde Jesse mij net.
Ja, die hebben het netjes getwitterd, zoals dat dan gaat in de Britse
maar
politiek.
Maar het lijkt erop, maar ik volg nu gewoon Newsnight, hè, dat die 48 er nog niet zijn.
Nee.
Dus je zou misschien kunnen voorspellen dat May dat gaat overleven... Maar om een meerderheid in het parlement te krijgen, dat wordt een helse
klus. En stel dat dat niet lukt, wat gebeurt er? Wat is dan het scenario? Nieuwe verkiezingen? Krijg je dan een chaotische Brexit zonder afspraak?
Ja, die kant ga je dan wel op. Of er moet ineens een nieuwe regering zitten die zegt, ja, we willen artikel 50 wel weer intrekken of we willen dat verlengen. Dan moeten de 27 lidstaten zeggen, nou, dat vinden wij goed. Er loopt trouwens nog een zaak van Schotse politici bij het Europees Hof. Die willen weten of zij niet in hun eentje, zeg maar, dus de Britten zelf kunnen zeggen, ja, we willen artikel 50 toch nog verlengen. Daar krijgen we ook nog een uitspraak over, volgens mij begin december. Dus dan krijg je nog meer chaos. En dan ben ik heel benieuwd wat voor uitweg ze gaan vinden.
Ja, maar jongens, moeten we dan ook nog rekening houden met een no-deal Brexit?
Ik denk dat die kans steeds groter wordt. Ja. Ik heb net die ideologische onoverbrugbaarheid gegeven tussen die twee kampen binnen de Britse politiek. Dat zie je natuurlijk feitelijk ook in Nederland. Het is heel erg zwart-wit en het is natuurlijk niet zwart-wit. Maar als er een nee wordt gezegd tegen dit plan, ja, in het Britse parlement, dan ontstaat er een situatie dat je of zegt, ik blaas de boel af, of ik ga een nieuw referendum organiseren, of ik ga naar een harde Brexit. Ik bedoel, kan alles gebeuren. Dus denk ik redelijk onvoorspelbaar.
En Michael Heseltine zei daarover, weet je, die oude Michael Heseltine, van als we dat dus doen, dan wordt Kent, de provincie Kent, wordt dan dus een lorrypark. Dat is ook waar. Dan krijg je dus voor Nederland overigens ook heel ernstig, hè? Ik bedoel, we hebben wel allemaal nieuwe douaneambtenaren aangesteld en zo, maar dat gaat geld
kosten. En tegelijkertijd, weet je, wij hebben alternatieven. Wij kunnen, dat hebben we ook gezien met de sancties die werden opgelegd aan Rusland. Toen schreeuwde de agrarische sector hier ook moord aan brand, na die hele affaire rond de annexatie van de Krim. Maar als je ziet met welk moordend tempo daar alternatieven zijn gezocht.
Zeker.
Het leuke is, Engeland kan geen alternatieven zoeken. Dat is een eiland. Ja. Dat moet importeren, of ze het willen of niet.
Dus Engeland wordt dus heel arm bij een harde Brexit. Hè?
Ja, en zij moeten gewoon meer gaan betalen. Ja. Zo simpel is dat. En het gaat al niet heel erg goed in dat land. In bepaalde gedeelten tenminste van dat land. In de city gaat het wel goed. Maar in grote delen niet. En dat is ook precies de reden waar die mensen voor de Brexit hebben gestemd.
En de relevantie voor de Nederlandse politiek, als we een harde Brexit zouden krijgen, ik geef je op een briefje dat leidt tot grote economische schade in Engeland. En dat maakt het voor de Nexiteers in Nederland, die hebben we ook, moeilijker om hun argumenten naar voren
te brengen. Ik weet het zo langzamerhand niet. Want iedereen kon voorspellen dat dit gewoon één grote klerenbende zou gaan worden. Hier hebben we er zo vaak over gesproken. Het zou mij zeer verbazen als dit nou uiteindelijk gewoon helemaal goed uit zou pakken. Dat kan bijna niet.
Maar is dat dan niet de winst van dit geheel, dat we eigenlijk de heren Wilders, de heren Baudet, eigenlijk nooit meer horen over Lexis?
Omdat dat soort mensen zullen zeggen, ja, maar dat is verkeerd uitgevoerd. Als wij het gaan doen, gaan we het goed uitvoeren. Dat is gewoon wat populisten doen. Dat is de manier van redeneren, helaas.
Maar we hebben dan wel meer argumenten om ze aan te pakken.
Wat? Nou, ik denk dat, dat de steun onder de bevolking minder wordt.
Exact.
Dus in die zin krijg je gelijk. Maar de argumenten van dat soort types, die zullen gewoon zeggen van, nou, gewoon verkeerd gaan, dat gaan wij veel beter.
Blinde ideologie regeert.
Wat een heerlijke puinhoop, jongens. Engeland, fantastisch land. Een blijvende inspiratie voor Boekestein en de Wijk. En daarom, Rule Britannia. In elk geval op het terrein van de politieke komedie. Ik verwijs nog even naar onze reguliere uitzending over Griekse toestanden in Italië. De confrontatie tussen Brussel en Rome als bedreiging voor de euro. Tot volgende week.